Zwammerdam.
Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, het wetenschapsprogramma op Salto. Vandaag wordt het hopelijk een vrolijke uitzending. We gaan het namelijk hebben over de wetenschap achter humor. De gast zijn Lieke Stelling en Siebe Doosje. Goedemorgen.
Goedemorgen. Goedemorgen.
Het is vandaag natuurlijk ook eerste Pinksterdag. En dat is een mooie gelegenheid om eens te kijken naar de relatie tussen humor en religie. Daar gaan we het over hebben met Lieke Stelling. Je bent literatuurwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. En jij onderzoekt de humor in de tijd van de Engelse Reformatie. Als je in de humor van een paar eeuwen geleden duikt de hele tijd, kan je dan ook nog wel de humor van deze tijd waarderen?
Ja, eigenlijk zelfs meer. Want die humor van 400 jaar terug, die is niet altijd even grappig.
Oké, okay. Nou, later meer. Ja. Daarnaast is ook de gast Siebe Doosje. U bent psycholoog aan de Universiteit van Utrecht. En u onderzoekt, zoals u dat zelf zegt, de positieve kant van de psychologie. De humor dus. U bent de hele dag bezig met verschillende soorten humorstijlen. Dus mag ik zeggen dat u een expert op het gebied van humor bent?
Nou, vooruit.
Oké. Okay. En is er een vorm van humor die u eigenlijk helemaal niet grappig vindt?
Ja, dus, ja, humor die heel erg kwetsend is voor andere mensen. Dat kan natuurlijk wel verschillen, hè? Dus hoe je daar dan over denkt. Want wat, ja. Ik heb bijvoorbeeld, je hebt zo'n cartoon met dat Mohammed in zijn tulband zo'n bom heeft. Hè. Die heeft heel veel ophef veroorzaakt. Dat wist die cartoonist ook niet. Die wordt nog steeds beveiligd. Maar dat zo kwetsend zou zijn voor islamitische mensen. Ja. Dus vaak weet je het ook niet. Maar ik vind wel, je moet wel uitkijken dat je mensen geen pijn doet met humor. Ja. Ja. Dus dat vind ik wel belangrijk.
Ja. En onze columnist van vandaag, dat is een primeur, Zusha.
Ja,
dit wordt dus je eerste column. En je hebt me een fragmentje toegestuurd wat een beetje mooie inleiding alvast geeft voor die column.
Ja, dat hoopte ik. Ja. We gaan het zien of het landt.
It sounds like a dog toy. But actually, this is the sonorous war cry of a very angry frog. Ferocious.
Ja, dat ben heel benieuwd naar je column, wat dat zo meteen gaat brengen. En als laatste hier in de studio Emma van Veenen, mijn co-presentator. Emma, waar kan jij heel erg om lachen?
Ja, ik kwam er dus op een gegeven moment achter dat mijn humor toch wat minder ontwikkeld was dan ik, nou niet per se dan ik dacht, maar gewoon niet zo. Dus ik ben nog op zoektocht naar wat ik nou heel erg grappig vind. Maar waar ik wel heel erg om kan lachen op zijn tijd is gewoon die funny home video's. Of van die vallende katten. Dat werkt ook nog wel vrij goed.
Ja.
Maar wat vind jij nou grappig?
Ik ben heel erg van de woordgrappen. Dat vind ik heel erg grappig. En dat is al, denk ik, vroeg begonnen. Toen we op vakantie gingen, hadden wij een cd'tje van Bert Visser aanstaan. Elk jaar. En hier is een fragmentje eruit wat denk ik mijn liefde voor de woordgrap heeft ontwikkeld.
Vandaag komt de bloemschikken niet goed uit. Let u op. La, 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 la,
la, la. Goedemiddag. Goedemiddag. Schikt het? Nee.
Nou, ik heb echt een lachers om hand hier aan tafel. Nee, ja, dit vind ik dus gewoon heel erg grappig. Maar ik ben me ook bewust dat niet iedereen deze flauw humor kan waarderen. Maar goed, laten we maar snel verder gaan met Lieke Stelling. Lieke, jij doet dus onderzoek naar de humor en de religie van de Engelse Reformatie. En humor en religie, daar heersen veel vooroordelen over. Dat merk ik ook,
ja,
bij mezelf.
Zeker.
En we hebben ook een fragmentje uit de Luizenmoeder van dit seizoen.
Oh, ja,
wat
goed,
het heel,
ja,
goed illustreert, ja, vond ik.
Dan wordt het nu echt tijd voor mijn safety first beleid.
Ik krijg alleen geen VOG in verband met mijn criminele verleden. Grapje.
Moslims in humor, hè?
Het kan dus toch. Wat een leuk grapje, Esma.
Ja, dit was het fragment van de, ja, Huizenmoeder.
Ja.
Ja, en veel mensen associëren dus humor en geloof niet direct met elkaar, maar toch doe jij daar je proefschrift over. Hoe ben je?
Of het proefschrift heb ik al geschreven. Het is een nieuw onderzoeksproject.
Ja. Maar hoe ben je dan op dit onderzoek gekomen?
Ik werd wel geïnspireerd door mijn proefschrift. Dat ging over religie en over bekering in de toneelstukken van Shakespeare en zijn tijdgenoten. En dat vind ik gewoon heel interessant. Dus ik wilde weer iets met religie doen. Maar ook iets wat ik verder nog heel leuk vond. En waar ik me dan toch weer 3 of 4 jaar mee bezig moet houden. En ik dacht, ja, humor, daar hou ik wel van. Dus zo kwam ik er wel een beetje op.
Ja, en hoe denk jij dat de vooroordelen die over humor en religie heersen? Zoals we ook net in het fragment hoorden. Hoe denk jij daar nu over, nu je zo erin hebt verdiept?
Ja, ik denk dat voor een deel dat het natuurlijk klopt. Dat er heel veel religieuze mensen zijn die geen gevoel voor humor hebben. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel religieuze mensen die dat wel hebben. Maar die vallen misschien minder op. Of die vinden we minder interessant. Dus die krijgen dan ook minder aandacht. Maar als je erover na gaat denken, dan zijn er heel veel voorbeelden te bedenken van momenten of vormen waarin humor en religie echt wel samen kunnen gaan.
Ja. En je kijkt dus de Engelse reformatie, wanneer was dat?
Ja, dat begon zo rond, dus in Engeland rond 1530, 1520, zo begin van de 16e eeuw. Ja. Ja.
En waarom kijk je naar die tijd?
Ik kijk naar die tijd aan de ene kant omdat er vanaf die tijd heel veel moppenboeken werden gepubliceerd. Dus daarmee heb ik meteen mijn bronnen die mij informatie geven. En het was een hele lange periode in Europa op een plek waar eigenlijk geen religieuze oorlogen uitbraken. Dus in tegenstelling tot het continent, waar wel heel veel conflicten escaleerden, gebeurde dat niet in Engeland. En dat is natuurlijk heel interessant daardoor heb je een hele lange periode die je, waarin je jaren met elkaar kunt vergelijken, omdat het stabiel is.
Ja. En is er een reden waarom het in Engeland zo anders was?
Nou, daar durf ik me niet aan te wagen. Het is natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen, ja, dat komt omdat ze zoveel moppenboeken produceerden. Of omdat ze zoveel konden lachen. Maar dat kun je niet zo hard maken. Dus dat zal ik niet zeggen.
Nee. En moppenboeken van zoveel jaar geleden, hoe kom je daar eigenlijk aan?
Die liggen in bibliotheken en die mag je dan als onderzoeker lezen. Het is eigenlijk, en ze zijn ook vaak gedigitaliseerd, dus ze zijn vrij makkelijk toegankelijk. En het zijn ook echt boekjes waarvan je denkt hoe ze eruit zien, dat ze er ook zo uitzien. Dus het zijn letterlijk kleine boekjes, vaak heel handzaam, die je makkelijk mee kon nemen met een grote letter, met allemaal mopjes erin.
En je bent ook net terug uit Amerika.
Ja.
Zat je daar? Ja, ik stel me dat zo voor dat je in een gigantische bibliotheek zit. Ja. En jij daar in je eentje door die moppenboekjes zit te bladeren.
Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Nou, Bahama. Niet helemaal in mijn eentje. Er waren ook heel veel andere onderzoekers. Maar ik was geloof ik wel de enige die naar de moppenboekjes keek. Ja.
En kwam het dan voor dat je in je eentje dan in zo'n stille bibliotheek dan heel erg moest lachen?
Nee. Dus ik kan me niet herinneren dat ik één keer echt hardop heb gelachen. En je moet daar ook echt stil zijn, dus dat zou ook echt opvallen. Maar ik heb wel een paar keer gegniffeld.
Oké. Okay. En hoe analyseer je dat dan? Als je zoveel moppenboekjes hebt, hoe begin je dan met een lijn in aan te brengen?
Je begint gewoon met lezen en aantekeningen maken. En dan ga je kijken of je patronen kunt ontdekken. Van wat voor humor zit hierin? Wat zijn de belangrijkste personages van de moppen? Komen die terug? Welke moppen worden gerecycled? Welke niet? Wie zijn de auteurs? Dat is vaak niet duidelijk, want veel moppenboekjes zijn anoniem. Maar ja, je probeert vooral patronen te ontdekken. En wat zijn de thema's van de moppen?
Ja, ik vroeg me af, je hebt tegenwoordig gesprekken wel eens over typische Britse humor.
Ja.
Was dat er toen ook al?
Ja, dat is, nou, het is iets later dat men veel meer in die termen gaat denken van nationale stereotypen. En dat begint een beetje na de tijd die ik onderzoek. Dat Britten zichzelf heel grappig beginnen te vinden. En anderen ook. Ja.
Ja, en wat ontdekte je eigenlijk toen je dat zo aan het lezen was allemaal?
Ja, mijn hypothese was eigenlijk dat of heel veel mensen denken dat alle humor die er in die tijd werd gemaakt over religie, dat die heel erg hard en bijtend en vijandig was en niet aardig tegenover religieuze vijanden. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat dat veel genuanceerder ligt en dat er zelfs moppen worden gemaakt waarin de vijand eigenlijk best wel aardig behandeld wordt. En ook moppen met heel veel zelfspot over het geloof of over bepaalde religieuze groepen. Zodat dat heel erg meevalt en heel genuanceerd ligt.
Ja.
En dat er dus ook humor was om mensen bij elkaar te brengen.
Want je hebt hier wat voorbeelden liggen. Dus al toch een disclaimer dat ze niet heel erg
grappig zijn. Niet heel grappig.
Nee. Maar kan je iets daarvan
eentje, een nou eentje, geven? Dat is misschien dan die ik de allergrappigste vind. Dat is een, dus eigenlijk al een middeleeuwse mop. Maar die werd gewoon heel vaak gerecycled. Ook, en heel, was heel populair in de 16e en 17e eeuw. Een Dominicaanse en een Franciscaanse friar, een frater, die waren aan het wandelen samen. En de Franciscaan was blootsvoets. En toen kwamen ze bij een riviertje. En dan vraagt de Dominicaan aan de Franciscaan: kun je mij even door het water tillen? Want je hebt toch geen schoenen aan. Dus dan, nou, geen probleem, zegt de Franciscaan. En die tilt hem zo in die rivier. En op een gegeven moment zegt die Franciscaan: hey Dominicaan, heb jij eigenlijk wat geld bij je? En dan zegt de Dominicaan: ja, maar een heel klein beetje. Die denkt, die wil misschien al fooien, die Franciscaan. Daarop zegt de Franciscaan, of laat die Franciscaan de Dominicaan midden zo in het water vallen. En dan zegt de Franciscaan: ja, je weet toch dat mijn orde het niet toestaat om geld te dragen. Dus door het dragen van die Dominicaan draagt hij natuurlijk ook geld bij zich. En dat mag niet volgens de Franciscanen.
Ja.
Ja. En ik moet er misschien ook bij vertellen dat ik een hele slechte moppenverteller ben. Dus het is niet alleen inhoudelijk, maar het kan ook aan mij liggen.
Ja. Maar het is een lullige vraag nu dat het opkomt, maar hoe populair was dit toen?
Oh, heel populair hoor. Ja, ja, dat kun je bijna niet voorstellen, ja, nu. Maar kijk, er waren natuurlijk wel, dat was wel echt een gewaardeerd beroep. Mensen die goed moppen, of niet een beroep, maar een vaardigheid. Mensen die goed moppen konden vertellen.
Ja. Ja, ik heb eigenlijk wel een vraag. Want je zegt, het is een gewaardeerd beroep, maar ook veel van de boeken waren anoniem.
Ja.
Wat was dan de reden daarvoor?
Waarom ze anoniem waren? Omdat ze daar in ieder geval minder waarde aan hechten om hun naam vast te plakken aan een boek. Iedereen. En vaak waren die moppen natuurlijk ook net als recepten, hè? Die circuleerden gewoon en die worden gerecycled en iedereen neemt ze over. Dus dat gebeurde ook met moppen. En mensen leerden ze uit hun hoofd en dan gingen ze tijdens diners, werden die gewoon voorgelezen aan mensen die niet konden lezen.
Ja. En sorry. Nu is het best wel religie en humor best wel een soort van gespannen.
Ja.
Was dat toen ook zo? Of?
Zeker, misschien wel veel meer dan nu, omdat iedereen in feite gelovig was. Misschien met een paar uitzonderingen wel. Maar die reformatie die haalde alles overhoop en die zette alles onder druk. En daardoor kreeg je natuurlijk de grote religieuze oorlogen op het continent. Maar in Engeland waren er ook veel spanningen. En het land ging ook over van het katholicisme naar het protestantisme.
En is dat dan ook een thema wat veel terugkomt?
Ja, zeker. Ja. En dan dus de katholieken worden dan opeens de vijand. En dat is heel interessant, want in de middeleeuwen waren de Engelsen ook katholiek. Dus de opa's en oma's van mensen waren gewoon katholiek. En die werden dan in de tweede helft van de 16e eeuw waren die opeens de vijand geworden. Dus dat is een heel gek idee. En daar wordt veel mee gespeeld. Ja.
Ja. Ja. En we hebben ook nog een fragmentje, vind ik ook wel leuk om te horen, zeg maar, van hoe dit eigenlijk ook nu, want van de week was de Ramadan-conferentie op tv. Vond ik ook wel leuk hier in dit thema.
Waarom ik meedoe met de Ramadan? Ja. Hoe ik het heb geleerd van mijn ouders? Ja. Ik werd wakker en toen zei ik tegen mijn moeder, ik wil eten, zei mijn vader, nee, vanavond pas.
Nou, klaar.
Maar je stelde ook geen vraag of zo?
En dat was de hele maand. Nee, 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 nee. Suikerfeest. Ja.
Klaar. Dus nee, maar het gaat er eigenlijk om, dat is niet Ramadan, dat je de hele maand bezint, weet je wel. Dat je, dus spiritueel is het. Het is heel spiritueel.
Ja, maar wacht even. Het is een maand.
Ja.
En na die maand?
Ja.
Niks.
Na die maand niks, nee.
Ja, maar mensen vinden dat dan wel een beetje hypocriet, toch?
Ja, maar als je dat gaat, alles is hypocriet. Ik bedoel, kerst is 2 dagen. Dan is iedereen vrede en kom bij me eten en gezellig. Dat duurt maar 2 dagen. Wij trekken de hele maand vooruit.
Ja, hier ook wel veel zelfspot, denk ik. En ook wel een beetje kritiek. Was dat toen ook zo dat er ook veel kritiek op het geloof kwam?
Ik weet niet of kritiek het goede woord is. Maar er werd wel degelijk ingezien dat geloof natuurlijk iets heel irrationeels is. En dat daar hele ja, tegenstrijdige gekke dingen in zitten. En dat humor soms een heel goed middel kon zijn om daar een beetje grip op te krijgen. Dus het geloof werd niet als geheel gewoon belachelijk gemaakt, maar wel aspecten ervan. Daar konden wel degelijk grappen over worden gemaakt. Ja.
En hoe keek de kerk daar zelf naar? Naar die moppenboeken en misschien die cultuur die daarover...
Ja, wat je in de reformatie ziet is dat er veel strenger wordt opgetreden tegen humor. Dus in de middeleeuwen was het geaccepteerder. En dan krijg je de wat strengere protestanten en puriteinen die daar tegen ageerden. Maar moppenboekjes vonden ze wat minder erg. Er werd bijvoorbeeld gezegd dat je geen grappen mocht maken in preken. En dat toneelstukken, dat daar geen geloof meer in mocht zitten. Want toneelstukken waren vaak grappig. En dan mochten die twee niet meer samengaan. Maar moppenboekjes, daar wordt niet zoveel over gezegd. Dus daar krijg je opeens heel veel ruimte om juist humor en religie samen te laten komen.
Ja, en was het dan een soort van... Ja, elitair of zo, dat zij zich beter voelden dan...
Zij bedoel je de kerk?
Ja, de kerk.
Ja, ik denk dat die mensen die humor afkeurden, dat die zich zeker beter voelden dan de anderen. Ja. Maar die werden vervolgens natuurlijk ook weer bespot. Want dat krijg je natuurlijk ook. Hè? Als de grote massa iets heel leuk vindt en dan zeggen anderen dat het niet mag, ja, dan krijgen die ook wel hoon over zich heen. Dus eigenlijk net als nu. Ik bedoel, we zijn nu natuurlijk veel minder religieus, maar de humor was eigenlijk net zo genuanceerd en complex als nu, zou ik willen zeggen.
Zie je daar veel verbanden in tussen jouw onderzoek en wat er nu speelt? Of?
Ja, ik denk nu kun je... Er zijn dus nu ook vooroordelen over inderdaad dat geloof en religie niet samengaan. Maar als je dan heel goed gaat kijken, dan zie je dat dat wel degelijk kan en op heel veel manieren. En dat humor ook heel... slecht kan zijn of gevaarlijk of mensen echt kan kwetsen. Maar ook juist mensen bij elkaar kan brengen, die tegenstrijdigheid. En dat zie je ook terug in de tijd die ik bestudeer.
Ja. Ja. Vind je dat ook een belangrijk doel van je onderzoek om dat weg te nemen misschien?
Ja. Ja, ik denk wel dat als iets helpt om mensen een beetje begrip voor elkaar op te laten brengen, dan is het door vooroordelen weg te nemen of te laten zien dat dingen vaak wat ingewikkelder zijn dan het lijkt. En daar helpt dit wel bij, denk ik. Ja.
Dus ook door middel van grappen, dat je soort misschien nuance in dingen kan aantonen.
Precies, ja. En mensen ook, mensen houden van grappen. Dus het is ook een manier om aandacht te krijgen en mensen gunstig te stemmen.
Dus ja, werd dat ook een soort als dan propaganda misschien toen gebruikt? Omdat toen die omslag zo plaatsvond?
Ja, nou ja, dat is meer de satire. Een vorm van humor werd ingezet om religieuze vijanden belachelijk te maken. En daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. En ik laat zien dat het dat niet de enige vorm van humor was. Dus dat wordt nu gedacht. En ik laat zien van ja, maar er waren ook heel veel andere soorten van humor.
Ja. En heb je nu inmiddels... Je bent in die bibliotheken allemaal geweest. Heb je nu eigenlijk alles gelezen of is er nog veel meer?
Ik heb denk ik het meeste wel gelezen. Ik heb het gros van alle moppenboekjes. Het zijn ongeveer 50 verschillende titels over ongeveer 100 jaar. Maar die werden vaak wel herdrukt.
Niet heel veel, of?
Het is niet heel veel, maar ze werden vaak herdrukt. Dus ik heb het echt over verschillende titels. En dan kijk ik ook nog wel naar andere soorten teksten. Maar het leuke van moppenboekjes is dat ze dus als humoristisch werden bestempeld door de mensen uit die tijd zelf. Dus ik ga niet mijn eigen gevoel van humor projecteren op teksten. Ik laat zeg maar de mensen zelf spreken over wat zij grappig vonden.
Ja, dus je kijkt niet zozeer op zeg maar hoe grappig het was. Maar gewoon...
gelukkig niet.
Maar gewoon als het een moppenboekje was, dan vonden mensen het grappig.
Precies, want het werd verkocht als iets grappigs.
En hoe werd het dan verder verspreid eigenlijk?
Die werden verkocht. Die waren heel erg populair bij mensen die het konden kopen. Maar er waren natuurlijk ook heel veel mensen die niet konden lezen en schrijven. En aan die mensen werd het voorgelezen.
Ja. Dus het kwam wel in alle lagen van...
Alle lagen van de bevolking, ja, die namen het tot zich. Ja. Om even religieuze termen te gebruiken.
En is dat dan ook iets bijzonders in die tijd? Want ik weet het niet hoor, maar ik heb dat die lagen misschien eigenlijk niet echt in contact met, of met elkaar kwamen. En dan misschien
nee, dat kwamen ze juist wel. Okay. En ook bijvoorbeeld in theaters. In Engeland gingen alle lagen van de bevolking gingen naar toneelstukken die soms ook heel grappig waren. Dus die kwamen wel degelijk veel met elkaar in contact.
Ja. Ja. En is de vorm van humor in zo'n toneelstuk nog anders dan hoe die in de moppenboekjes terugkomt?
Niet per se. Behalve dan dat moppen natuurlijk korte verhaaltjes zijn. En in toneelstukken heb je meer lange dialogen. Maar er worden ook in toneelstukken soms verwezen naar moppenboekjes. Dat doet Shakespeare bijvoorbeeld in een van zijn toneelstukken. Dan verwijst hij naar een heel populair Engels moppenboekje.
Ja. En hoe ziet je onderzoek er nu verder uit? Nu je...
Nou ga ik een boek schrijven over alles wat ik heb onderzocht. Ja. En mijn aantekeningen eerst maar eens netjes ordenen en bestuderen.
Maar de belangrijkste conclusies heb je al getrokken? Of,
moet je daar de allerbelangrijkste nog... wel, maar ik moet nog wel goed nadenken over hoe ik dat precies ga opschrijven.
Ja.
En welke volgorde en wat de grote thema's zijn. Ik heb er wel ideeën over, maar dat mag nog wel wat verder doorgedacht worden.
En wat zijn die grote, zeg maar, de conclusies uit tot nu toe?
De conclusie is dat, dat er dus wel degelijk heel veel humor was die mensen, vijanden, religieuze vijanden, bij elkaar bracht. En ook dat humor werd ingezet om wat meer grip te krijgen op religie. En ook om te gaan met religieuze spanningen. Dus niet alleen tussen groepen, maar ook bij mensen zelf. Die misschien heel erg zich zorgen maakten over hun zielenheil. En dan dat humor ook werd gebruikt om daarmee mee om te gaan. Met onzekerheid.
Ja. Oké, nou, dankjewel.
Graag gedaan.
Nou, dan gaan we nu door naar de column. Susha.
Ja.
Ja. Wil je nog inleiden of ga je gewoon meteen los?
Ja, ik weet niet of er nou een verschil is tussen de inleiding en het verhaal. Okay. We gaan het een beetje aan elkaar knoppen. Ik heb wel even een vraag, want ik heb zelf mijn eigen fragment even niet gehoord net. En ik wil weten, was daar ook een voice-over over? Zo'n Britse man die nog iets zei?
Ja, dat het een hondenspeeltje was.
Oh ja, het klonk als een hondenspeeltje.
Maar eigenlijk een hele boze kikker.
Ja, ja. Nou, voor iedereen die dit filmpje nog niet heeft gezien, ga het even kijken op YouTube. Angry Frog BBC. Nou, dit is inderdaad mijn eerste column. Ik ben Susha en ik ben bioloog. En toen net verteld werd een week geleden dat het thema humor was, dacht ik uiteraard, wij gaan het hebben over humor in dieren. Want dat is er toch ook, vind ik. Maar als je dan even een beetje gaat zoeken, dan kom je verschillende dingen tegen. Uiteraard kennen we allemaal de dierenfilmpjes die we met veel plezier bekijken. Zoals mijn buurvrouw hier, Emma, die zegt van, ik vind humor soms wat moeilijk, heb ik wat afstand mee. Maar de kattenfilmpjes, daar kan ik altijd om lachen. Maar ik zat te denken, ja, maar als ik nou een kat was, wat voor filmpjes zou ik dan kijken om over te lachen? Nou, zit ik een beetje te denken over dieren en humor. Ik denk van, ja, wat is mijn eerste gedachte bij de hypothese. Is dat iets wat kan? En ik ken wel veel verhalen over kraaien. Dat zijn echt super intelligente dieren. Die hebben een heel mooi filmpje. Zie je ze zo nootjes gooien op een zebrapad. Wachten tot het stoplicht op groen gaat. Worden nootjes gekraakt door de auto's die er overheen rijden. Vervolgens duikt een heel sierlijke kraai. En pakt het gepelde nootje op het moment dat het voor de voetgangers groen is. Zij weten ook van, hey, dan gaat er geen auto over mij heen. Dan zie je dat er een soort hele intelligente gedachtegang zit achter acties, voorspelling, maar ook het lezen van een omgeving. Want ik denk dat in humor een hele belangrijk aspect is. Dus ik denk van, nou, dat is, toont potentie. Vervolgens kennen we de klungelende katten. Ik heb er zelf thuis ook eentje. En ik vind altijd heel mooi het moment dat een kat een foutje maakt. Want ze zijn over het algemeen heel sierlijk en perfect. En dat laat ze ook zien, zien wij altijd. Projecteren we misschien een beetje als mens. Maar je ziet dan ook wel eens dat het iets fout gaat. En dan springt hij net mis. En ik zie dan altijd die reactie daarna. Is het staartje net even iets stijver. Het kopje net even iets spastischer. Zo van, oh shit, heeft iemand dat gezien? En ik lees dat als een soort schaamte. En wederom, ik projecteer. Maar ik ben columnist, dus ik heb gehoord dat ik dat allemaal mag doen. Dus daar gaan we vrolijk in verder. En ik denk, schaamte biedt ruimte voor humor. Want als er iets is wat ik herken in humor, is het ook een soort schaamte, een soort ongemakkelijkheid. Zo van, oh, ik hoop dat niemand dat erg vindt. Laat ik er een grapje over maken, want dan voel ik me beter. Dus daar zat ook al meer potentie. Vervolgens is er ook heel veel mooi onderzoek naar emotie en gedrag in dieren. Uiteraard Frans de Waal, wie dat niet kent en dit interessant vindt, ga dat opzoeken. Een van de mooiste voorbeelden vind ik een filmpje wat je ook op YouTube terug kan vinden met onderzoek met, ik noem het even, verontwaardigde aapjes. Die zitten dan in een kooi en dan moeten ze een trucje doen en dan krijgen ze een tractatie. En de een die krijgt een beetje komkommer en de ander krijgt een druif. En de aapjes zien dat van elkaar. En vervolgens dat aapje wat die komkommer krijgt, die denkt, ja, toedels, ik wil druif. En je ziet dus ook daar een reactie in van, ik ben het hier niet mee eens, dit is oneerlijk. Terwijl als je allebei de aapjes komkommer geeft, gaan ze vrolijk verder alsof er niks aan de hand is. Dus hier zit een soort verontwaardiging in, ook een sociale verontwaardiging. Van dus erkenning van dat er een ander dier is wat op een andere manier behandeld wordt. En ik zie hier ook een soort kern van potentiële humor in. Maar goed, dit waren allemaal mijn gedachtegangen. En ik dacht, ik ga het maar eens even verder uitzoeken online, hè, met gewoon een paar snelle Google searches. Zoals dat tegenwoordig gaat. Als columnist mag dat. eigenlijk kom je eerst natuurlijk heel veel theorieën tegen van wat is humor? Nou, we hebben het net al een beetje over gehad. De humor van heel vroeger kunnen we nu wel een beetje omlachen, hoor. Ik vond het best wel goed gevonden. Alleen ik ken natuurlijk die namen van die religies allemaal niet. Maar het is, daar zit verschil in. Vervolgens ken ik ook humor die ik helemaal niet grappig vind. En is dat dan nog wel humor? Dus ik ging eens nadenken en het komt meteen op in Google. De verschillende theorieën over wat is dan humor. Houdt iemand mijn tijd in de gaten? Want ik kan echt...
Ik geef een zij. Ga lekker
top. dus ik kwam eigenlijk twee theorieën tegen die ik zelf interessant vond. En ik ga het even gewoon het Engels voorlezen. Want dan weten we allemaal waar het over hebben. En dan is het iets puurder dan als ik het weer interessant ga vertalen. De eerste theory heet incongruity theory of humor. And it states, at its basic level, this theory says that humor arises when there's an inconsistency between what one expects to happen and what actually happens. And this includes comedic tools like puns, irony, and twists of fate. Dus hoe ik dit lees en interpreteer is eigenlijk humor, dat gaat om een soort verrassingselement. Je verwacht iets en er gebeurt iets anders. En ik denk dat we dat ook heel erg herkennen in de kat die per ongeluk valt. Of in de mooie skifilmpjes waar iedereen op zijn bek gaat. Sterker nog, we verwachten het stiekem ergens wel. We hopen het ergens ook heel erg. Maar het feit dat het niet past in de lijn van een normale gebeurtenis maakt het grappig. Ik los nog even van het leedvermaak. Vervolgens hebben we een andere theorie, die vond ik ook interessant. Die heet de benign violation theory. En dan staat er, something that threatens a person's well-being, identity or normative belief structure, but that simultaneously seems okay. En dat vond ik heel interessant, want in die wetenschap gaan ze allemaal hebben over lachen. En het geluid van lachen en of dieren dat wel of niet doen. Want dat is natuurlijk makkelijk te meten als bioloog. Om een kraai te vragen, vind je dit grappig, is niet echt een optie. Dus dan gaan we kijken van, hey, als er iets gebeurt en ze maken een soort lachend geluid, dan herkennen we dat als humor. En dan kom je eigenlijk al snel ook bij het verhaal van kietelen. Want, hè, daar kom ik zo verder nog op terug, dat wordt dan gezien als een actie die lachen triggert en daardoor in dieren bewijst dat het humor is. Maar ik vind kietelen echt helemaal niet grappig. Dus ik kon me daar niet in vinden. Dus ik was het helemaal niet eens met de wetenschappers die zeiden, oh, deze rat die is aan het lachen als ik hem kietel, dus zij ervaren humor. Maar ik vond het interessant om dan naar die benign violation theory te kijken, want als ik nadenk over waarom vind ik kietelen dan niet grappig, dan denk ik van, nou, als mijn kat per ongeluk langs mijn voeten loopt met zijn pluizig staartje en mijn voeten kietelt, vind ik dat best wel grappig. Als een overvaller binnenkomt en mij de kieteldood probeert te geven, vind ik dat niet grappig. Dus er zit inderdaad een verschil in de violation. Is het benign? Is het goedaardig? Of zit daar kwade wil achter? En ik moet vooral altijd heel erg nadenken over mijn zus die mij als kind altijd heel erg kietelde en dat heel grappig vond en mij hoort lachen. Dus daar een soort erkenning in terugziet van, zij vindt dit leuk. Terwijl ik eigenlijk heel hard aan het gillen was, hou op, maar lachend. Dus daar zit, er zit wel iets interessants onder van, als het met een vertrouwd iemand is, iemand waarvan je geen risico ervaart. En het leuke is het woord violation. Want eigenlijk gaat het dus over iets wat niet helemaal mag. En ik denk dat ik dat ook wel heel erg herken in humor. We zoeken eigenlijk altijd een beetje de grens op van... eigenlijk mag je dat niet zeggen. Maar het is wel heel grappig. Ik vind dat ook altijd mooi terugkomen in een scenario van... Luizenmoeder vind ik dat ze dat heel goed doen. Soms echt, echt op het randje. Maar ook in dat scenario in de klas waar juffen grapjes maken over kinderen. Dat kan soms echt heel grappig zijn, maar het is gevaarlijk. Hoe zitten we in de tijd?
Een beetje afronden.
Ik ga een beetje afronden. Nou, dus we hebben het kietelen. Dat kan ik me inkomen op het moment dat we de violation theory erbij halen. Maar of dus dieren echt humor ervaren. Nee, zij zeggen dus ze kietelen en dan lachen ze dus ja. Ik zeg nee. Maar ik zie wel potentie. Want dieren zijn hartstikke intelligent. Hebben heel veel sociaal contact. Dus volgens mij moet er best wat mogelijk zijn. Maar we eindigen deze column waar elk goed wetenschappelijk artikel eindigt. Er is nog iets meer onderzoek nodig. Dus ik zou zeggen, pak allemaal je candid camera. Ga die kat achteraan. En check even of je straks niet heel erg moet lachen om zijn eigen flaters. Dankjewel.
Nou, dankjewel. Heel mooi. Sivek, herken jij dit allemaal, deze theorieën? En,
Ja, die, nou ja, wat moet ik nog zeggen?
Okay, ja. Dit was waar, jammer dan, ja.
ik wilde eigenlijk net klappen, want ik vond dat je best wel veel interessant materiaal gevonden.
Dank je.
Nou, die benign violation, hè, daar zit een hoop in. Wat ik me heb afgevraagd, want kijk, als jij naar die katten kijkt...
Ja.
Dan vind jij dat grappig. Maar is die kat op dat moment bezig met grappig te doen?
Ja. Nou ja
dat vroeg ik me af. Dus ja. En je benoemt eigenlijk een aantal basiselementen die je moet hebben. Wil humor kunnen optreden. Hè? Dus je moet een beetje slim zijn. Je moet een sociale context hebben. Of in ieder geval een beetje gevoeligheid voor sociale context hebben. En wat ik er nog aan zou willen toevoegen is dan dat je ook moet kunnen spelen.
Ja.
En dat kunnen apen bijvoorbeeld heel goed. Want de apen heb jij niet genoemd. Maar apen die lachen. Ze zijn slim. Ze zijn sociaal. Maar de laatste stap... Hè, en ze lachen. Maar de laatste stap... is zouden apen in staat kunnen zijn... om actief een grap te maken.
En dat vind ik heel leuk. Want ik had één puntje over moeten slaan. Maar dat is Coco, de gorilla. En die wordt door elk artikel wordt die gequote. Ja, want die heeft ooit een keer één grapje gemaakt. En dat is gedocumenteerd. Dus dat is het verhaal van als je dit vraagt. En ik heb er zo mijn twijfels van. Want het is één verhaal. Maar het is wel leuk om te noemen. Die ging namelijk... Dat is een gorilla die kon gebarentaal. En die ging dan bij zijn helpers en zijn baasje... ging hij de veters aan elkaar strikken. En toen vervolgens tekende die... Hoe heet dat? Signed... gebarentaalde hij chase. Oftewel, ga maar wegrennen, dan ga ik achter je aan. En toen moest de aap heel erg lachen. Dus dat was wel een eerste teken van gedocumenteerd apengrapje.
Ja. Dus het is maar één voorbeeld. Maar misschien dat de apen zich dus nog verder zullen ontwikkelen. En dat ze dat meer gaan doen.
Ik denk dat de apen er al zijn. Ik denk dat wat wij nog missen is de vertaalslag... van apentaal naar mensentaal, wat bij Coco al heel ver was. Natuurlijk.
Het probleem is een beetje, denk ik, dat humor eigenlijk totaal geen overlevende waarde heeft.
Nou, dat vind ik een interessante vraag. Ik ben evolutiebioloog. Ja, dus ik vind overleven. Ik denk sociale cohesie. We hebben het net al gehad over strijd die er kan ontstaan. Over bepaalde thema's. Op het moment dat je daarover kan lachen, kan je strijd verminderen. En strijd verminderen is overlevingsstrategie.
Ja. Goh, nou, dan heb je me toch wel eventjes tot zwijgen gebracht. Maar, dus het gaat eigenlijk meer dan over de functie die humor kan hebben. Hè?
Uiteraard.
Ja.
Het is een soort smeerolie voor de maatschappij.
Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere manieren waarop je oorlogen en conflicten kunt vermijden. Ja, dus is het of het dan per se humor moet zijn?
Dat hoeft niet.
Nou, ik denk uiteindelijk kun je, als je kijkt naar de grote leiders, die zitten niet via grappen oorlogen te voorkomen, denk ik.
Maar zijn die überhaupt oorlogen aan het voorkomen?
Dat is een
vraag voor een andere uitzending
misschien, ja.
Nou, laten we doorgaan met Sibidoosje. U doet onderzoek naar een andere diersoort, de mens. Sorry, Flauw grapje.
Dat is altijd leuk om te zeggen, hè? Flauw grapje. Ja, ja, dan heb je altijd lachjes op je hand.
Ja, dus... ik moet het ook altijd iets te vaak zeggen. Dat is dan wel weer.
Mag ik even op ingaan wat er dan gebeurt? Want wat is wel grappig is, hè? Dus je zegt dan flauw grapje, dat is zelfspot. En daarmee maak jij je kwetsbaar voor je publiek. En dat is eigenlijk een heel belangrijk mechanisme in de humor. Wat ook komieken heel veel gebruiken. Die vertellen dingen. Die vertellen over hun blunders. Of over dingen die ze fout doen. Hè? En dat hebben ze gemeen met die kat. Want die kat doet ook iets fout. En dan gaat het mis. En dat is een heel belangrijk mechanisme voor humor.
Ja en wat komieken doen. Wat u net zei. Daar heb ik eigenlijk ook een mooi fragmentje van gevonden. Laten we daar heel even naar luisteren.
Ik heb veel zitten janken. Ik heb zitten doorjanken. Ken je dat, doorjanken? Doorjanken? Dus je zit janken en je tranen zijn op en je gaat gewoon door met janken. Dat is doorjanken, daar heb ik veel gedaan. Ik was eerst in de foetushouding liggen, zo. Met zo'n kussentje tussen mijn benen. Van prettig. En dan ging het zo, hè? Dat was zo. Het is helemaal droog, hè? Helemaal geen tranen. Dat is trouwens heel raar. Als je gaat zitten janken en je tranen zijn op en je gaat door met janken, dan komt er op een gegeven moment altijd een stemmetje in je hoofd dat zegt: hu, hu, hu. Nou, zijn we gewoon rare geluidjes aan het maken, of niet, Ronald? Hij is hu, hu. En is er wel een echte hu? Ga eens terug naar de pijn, Ronald. Ga eens naar een echte hu. En dan ga je zoeken. Ik ga koffie zetten.
Ja, dit was Ronald Goedemond uit een van zijn voorstellingen. Ik weet eigenlijk even niet meer welke voorstelling. Maar ik vond dit is een heel tragisch geval. Want hij vertelt dat hij heel veel liefdesverdriet heeft. En gewoon heel erg hard moet huilen. En heel vaak blijkbaar. Maar toch, ook heel veel zelfspot. Maar hij maakt zichzelf misschien ook een beetje belachelijk.
Het is heel fijn om de mensen te kijken met wie het slecht gaat. En dat maakt komieken optimaal gebruik van. Ik heb een keertje een workshop stand-up comedy gevolgd, hè. Dat was in het kader van een personeelsfeest. Het thema was humor. En toen dachten we, god, het is leuk als we mensen de gelegenheid geven om een cursus stand-up comedy te doen. We hadden ook een trainer gevonden. Maar ja, er was maar één iemand die zich had opgegeven uit de hele grote organisatie bij ons, 600 mensen, weet je. Dus dacht van, nou, dat schiet ook niet op. Dus ik dacht van, nou, dan ga ik ook meedoen. Dan zijn we in ieder geval met z'n tweeën. En we zouden dan optreden op het personeelsfeest. Maar het allereerste wat die trainer zegt is, oké, dit is de cursus stand-up comedy. En ga bedenken waar jij zelf ontzettend veel last van hebt in deze organisatie. Nou, dat vond ik echt zo'n vreemde introductie. Ik dacht van, ja, we gaan toch grappen maken? Maar dat is dus het hele ding. Is dat met name stand-up comedy. Hè, dat gaat over dingen die jou zelf dwars zitten. Of die jou zelf ellende bezorgen. En daar ga je de grappen over maken. Want het leuke is dan, omdat het over je eigen ellende gaat. Dat voelen mensen dat. Die voelen dat. Die voelen dat jij over je eigen leven hebt.
Ja, ik ben dan benieuwd of Lieke dit herkent. Was dat vroeger ook zo?
Oh, zeker. Ja. Ik denk dat dit iets heel universeels is van humor. En het schept ook op die manier een band. Het is ook prettig om het op die manier te delen. Het schept een band. Je voelt dat je niet alleen bent in je ellende.
Ja.
Kan het ook doorslaan? Want dat het misschien te veel bagatelliseert of dat mensen zichzelf te veel naar beneden halen? Op die manier?
Ja, dan ik denk dat misschien wel eens gebeurt. Maar bij professionele komieken wat minder, denk ik. Maar dan voelen mensen medelijden op een gegeven moment. Kunnen ze er niet meer om lachen. En dan denken ze, oh jeetje, dat is toch wel erg tragisch. Ja. Hier kunnen we niet eens meer om lachen. Dit is,
En u doet dus al lang onderzoek naar humor. Wat fascineert u dan eigenlijk nog elke dag aan dit fenomeen?
Nou, wat mij fascineert is dat ik er nog steeds niet zo heel erg veel van begrijp.
Dat herken ik ook, ja.
En dat ik dus, dat ik dus ook niet weet dat er ook geen recept is van iets wat heel grappig is. Er zijn wel pogingen toe gedaan. Hè? Je hebt zo'n mop. Ik weet niet of ik tijd heb om dat even te vertellen. Maar dat is een mop die vindt bijna iedereen leuk. Of vinden de meeste mensen leuk. Dat hebben ze uitgetest op internet. Er is een aantal moppen geprojecteerd. En konden mensen stemmen welke mop ze dan het grappigste vonden. En de mop die heeft gewonnen. Dit zal het kort houden. Hè? Dus die mop die heeft gewonnen is de volgende. Dus er zit iemand bij 112. En die wordt gebeld. En aan de andere kant van de lijn zegt iemand van... Ja, ik... was op jacht met een vriend van mij. En, maar ja, mijn geweer ging per ongeluk af en ik heb hem geraakt. Wat moet ik nu doen? Nou, zegt die persoon van 112, je moet eerst kijken of hij wel dood is. Bang! Ja, hij is dood, maar wat nu? Dus dat was dan de...
Ja, verzekering zeggen van dat hij dood is.
Dat was dan de grap. Nou, voor mezelf, toen ik hem hoorde voor het eerst, niet zo heel erg grappig. Okay. Maar dat is dus heel moeilijk om iets te bedenken wat voor iedereen grappig is.
Ja. En is dat een soort van de heilige graal in uw onderzoek? Dat u...
Nee, ik denk dat ik dat nooit zal vinden.
Ja.
dus het is eigenlijk ook vrij zinloos wat ik aan het doen ben. Maar het is een heel leuk onderwerp om mee bezig te zijn. Dat is wat Lieke eigenlijk zegt. Als je dus in je wetenschappelijke carrière mag bezighouden met zoiets... wonderlijks dat tegelijkertijd zoiets zo belangrijk is voor mensen. Hè? Dus je moet even kijken bijvoorbeeld naar humor in dating. Hè? Dus hoe belangrijk het is als je voor je eerste afspraakje... als man of als vrouw, hoe je je gedraagt tijdens dat eerste afspraakje... daarin speelt humor een hele belangrijke rol.
En dus, verschilt het dan ook nog of je man of vrouw bent of niet?
Ja, absoluut. Ik denk als jij bijvoorbeeld als vrouw tijdens je eerste afspraakje... uitgebreid allerlei moppen gaat zitten vertellen... grappig gaat zitten zijn. Ik zie jou al lachen,
ja.
Hilsta.
Ja, misschien is het dus op een pijnlijke manier herkenbaar.
Nou ja, dus je weet nu wat je moet doen. Maar dat wordt door veel mannen, en misschien sommigen wel hoor, maar door veel mannen wordt dat niet op prijs gesteld. Want mannen willen heel graag uitblinken in humor en willen grappig gevonden worden. Dus het is de bedoeling van mannen dat vrouwen lachen om datgene wat zij zeggen. En daar doen ze ook hun uiterste best van voor. Dus hun motivatie is de glimlach of de lach van de vrouw. Dat is heel stereotyp. Hè? Dus, het gaat zeker niet voor alle mannen. Het gaat zeker ook niet voor alle vrouwen. Maar het is wel een soort patroon. Wat je, dus ook, dat ook te maken heeft met dominantie in een conversatie. Wat je veel ziet.
Gebruikt u dat vaak, voorbeelden die u om u heen ziet? Dus als u in een situatie bent waar u humor in voorkomt. Dat je denkt, goh, dit ga ik onderzoeken? Of?
Nou ja, ik heb wel bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar humor bij mensen met autisme. Dus op een gegeven moment kwam ik tot de ontdekking dat het kennelijk zo was dat autisten geen gevoel voor humor hadden. Dat blijkt trouwens niet waar te zijn, maar dat intrigeerde mij. Dus ik ben toen als ik dat soort mensen tegenkwam, ging ik wel op zoek naar, goh, wat vinden ze dan eigenlijk wel leuk? Dus ik heb een interview gehad in Zuid-Friesland met een familie. Die was een autistische familie eigenlijk. De vrouw was psycholoog, die was niet autistisch. Haar man was autistisch. En er waren drie zoons en nog twee neefjes die erbij zaten. En die waren allemaal autistisch. Dus die mensen hebben wij gevraagd, wat vinden jullie nou eigenlijk grappig? Dat vond ik een hele, ja. En toen bleek inderdaad wel dat ze zelf een eigen humorcultuur hadden. Dus dat ze ook terugverwezen naar wat zij hadden meegemaakt. En daar maakten ze grapjes over. En ook dat ze ook heel sterk in zijn, is dat ze dingen heel letterlijk nemen. Dus als je een spreekwoord hebt, als het kalf verdronken is, dempt men de put bijvoorbeeld, dan zien ze dus dat voor zich. En dat vinden ze dan heel grappig. Maar de overdrachtelijke betekenis is dan vaak een stukje lastiger. En ook in welke situaties je dat dan gebruikt.
Ja, en is dat een manier waarop je dan vaak onderzoek doet? Want ik kan nog niet heel goed voor me zien hoe je humor meetbaar maakt in het
onderzoek. Ja, waar ik zelf veel onderzoek naar heb gedaan, of momenteel veel onderzoek naar doe, is humorstijlen. Hè? Dus, dat zijn eigenlijk bepaalde manieren om humor te gebruiken om een bepaald effect te bereiken. Bijvoorbeeld agressieve humor, daar hebben we het net ook al over gehad even. Hè? Dat je anderen kunt kwetsen met humor. Dat is een humorstijl die je met behulp van een vragenlijst kunt meten. En je hebt ook een zelfbevestigende humorstijl bijvoorbeeld. Dat is een humorstijl waarbij je humor gebruikt om jezelf beter te voelen. Dat is eigenlijk heel vaak, denk ik, ook wat komieken doen. Dat ze dus, dus een soort afstand krijgen tot de ellende in hun... met behulp van humor een soort afstand krijgen tot de ellende in hun leven.
Ja, dus zo op die manier dan daarmee omgaan.
Ja.
Ja. Ik ben wel benieuwd, want ik herken heel erg de afstand nemen door humor. Maar ik herken het zelf ook als juist weer dichterbij durven komen bij ellende door humor.
Ja.
Dus doordat je het grappig maakt, kan je erover praten. En als ik de humor er niet bij heb, durf ik het niet meer te vertellen. Dus het is in die zin juist dichterbij brengen. Ja. In plaats van, herken je dat?
Ja, dat herken ik wel, ja. Ja. Dus dat is het leuke van humor, de tragedie zit erin. Dus de tragedie is aanwezig. Dus het is een spoor wat je kan volgen.
Ja.
Als iemand iets grappigs zegt over zichzelf, waar iets heel tragisch achter zit, dan kun je erom lachen. Maar je kunt ook zeggen van, goh, dat lijkt me niet zo leuk om dat mee te maken. En dan ga je dus meer in op het tragische. Ja.
Nou, je bent psycholoog, toch?
Ja.
En onderzoek je dan ook of mensen met meer of minder humor of bepaalde humor ook een link hebben naar bepaalde psychische stoornissen? Of mensen die nooit meer lachen, depressief worden? Mentale gezondheid.
Ja, dat doe ik wel onderzoek naar. Dus ik heb onderzoek gedaan dan naar autisme. Hoewel ik, ja. En je hebt natuurlijk ook allerlei vormen van psychopathologie, zoals wij dat noemen. Hè. Dus als manisch-depressieve stoornis bijvoorbeeld. Hè. Dus en, mensen in de manische fase zijn ze dan enorm naar buiten gericht, enorm luidruchtig, ook enorm grappig. Heel associatief. Ze vinden alles leuk. En in de depressieve fase is dat juist, gaat dat helemaal weg. En dan voelen ze zich totaal ellendig en wanhopig. Maar. En ik denk dat humor eigenlijk een teken is van dat iemand beter wordt. Dus als je. Je niet lekker voelt. En dan verdwijnt vaak ook het gevoel voor humor. En als dat weer terugkomt. En dan is dat een teken van herstel. Want ik denk wel dat het heel erg bij mensen hoort. Dat humor, eigenlijk. Dat het een heel belangrijk iets is.
Ja, en hoe geeft u dan op zo'n vragenlijst aan, of hoe bepaalt u dan het onderscheid? Dus bijvoorbeeld die soort van destructieve humor, en wanneer het dan eigenlijk weer een soort, misschien helend of kan worden, of dat je beter met dingen om kan gaan. Hoe lastig is dat om die lijn te bepalen?
Nou ja, kijk, het klinkt misschien eigenlijk heel erg voor de hand liggend, maar die vragenlijst die ik dan gebruik, die bestaat uit 32 vragen. En 8 van die vragen gaan over agressieve humor. Dus dat beschrijft situaties waarin je de neiging hebt om andere mensen te kwetsen op een humoristische manier. Dus elk van die stijlen heeft 8 vragen en samen zijn dat er 32. En die vragen die staan door elkaar. Dat doen wij psychologen, zodat mensen dan zo eerlijk mogelijk antwoord geven op die vragen.
Ja. Ja. Zijn dat dan vragen die algemeen over iemand gaan, of over een specifieke situatie?
Ja, die gaan over specifieke situaties en bij elkaar opgeteld. Denken we dan dat dat een neiging beschrijft die ze in de situaties hebben.
En u beschrijft uw onderzoek zelf als de positieve psychologie. En wat denkt u dat u kan bijdragen aan die andere kant? Dus die meer de pathologische kant?
Dat weet ik niet zo goed. Maar ik denk wel dat het goed is om duidelijk te maken wat Susha eigenlijk al zegt, is dat humor ook heel erg kan verbinden. Hè? Dus dat je dat het ook een heel essentieel element van contact is, van menselijk contact. Mm. Als je mensen daar meer bewust van kan maken en dat ook meer laat doen, dan kan dat helend werken, denk ik.
Dus het is niet zo, je kan het soort van leren, humor, om dat te begrijpen.
Ja, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik zou Emma eigenlijk wel als mijn experimenteel subject willen gebruiken. Want zij wil het leren, toch? Ja, of meer leren, dat ik zou zeggen.
Ik heb echt net opgeschreven, ik ga straks een tijdje in het buitenland wonen. En waarschijnlijk heb ik niet zoveel te doen. Dat ik, als ik dan tijd heb, misschien een keer al die verschillende conferenties die op YouTube of Netflix staan een keer moet bekijken om te kijken wat ik dan eigenlijk grappig vind.
Ja, weet je waar het begint, denk ik? Is als je in het buitenland gaat wonen, is het namelijk altijd heel leuk. Wat is raar? Dus zeker als je net daar woont, dan vind je mensen die in het buitenland in een bepaalde stad zijn, vind je raar. En dat is een hele belangrijke begin van humor. Wat vind je raar? Dan kun je, en op een gegeven moment kun je daar dan ook grappen over maken.
Nee. Ja, ik vind bepaalde toeristen bijvoorbeeld heel raar. Bepaalde Nederlandse toeristen in het buitenland. Heel gek.
Kun je een voorbeeld geven?
Nou, ik was op Gran Canaria en daar liepen we met mijn vriend liepen over de boulevard. En er was een Nederlands stijl. Het zat aan een tafel. En die jongen begon soort van... Ze zagen er altijd niet heel blij uit. En de jongen begon... Er zijn twee dingen. En het eerste was... Ik vind het een beetje fris hier. En op het moment dat je doorloopt en voor mij, dat ik niet gewend ben ten eerste dat mensen Nederlands praten en dat mensen op vakantie op een soort van tropisch eiland beginnen met een heel serieus gesprek en het was een beetje fris. En toen hebben we wel nog een kwartier of zelfs een half uur nog een soort van het tweede ding proberen te bedenken. En dat was een hele grappige bezigheid.
Ja.
Ja,
dus een tweede belangrijk element is wat mist er, hè?
Ja.
Dus dat is, dat maak ik, dus dit zou het begin kunnen zijn van een stand-up comedy carrière voor jou. Yes. Als je deze situaties uitgangspunt neemt, dan kun je op verder variëren. Want het is een eigen ervaring. Je vond iets raar en daar kun je iets over zeggen.
Ja. Ja. Nou, wie weet.
Ja, dan moet ik meteen denken, er is een hele grappige serie, een reclame maken. Marvelous Mrs. Maisel. En ik weet niet of jij dit kijkt. Maar dat zou je dus moeten gaan kijken. Nee. Het speelt zich af in New York, jaren 50. Een vrouw die met een bezopen moment op een podium belandt in een of andere Agnebbesbuurt in de Bronx. En daar op stand-up comedy doet. En vervolgens in de rest van de serie zie je dat ze daar een carrière van wil maken.
Ja.
En het is heel mooi om inderdaad te zien van wat is nou humor? Waar zit die kracht? Waarom als zij als vrouw, de heet het natuurlijk, heel erg laag neergezet wordt. En juist die verrassing dat ze brute grappen gaat maken.
Ja.
Dus ik vind dat een heel mooi idee. Voor jou ook heel leuk, Emma. Echt heel grappig en heel, heel mooi.
Ah, nee, maar dan moet je dus inderdaad wel je realiseren, denk ik, dat het voor vrouwen, en dat is wel spijtig, extra moeilijk is om dit te doen.
Ja, daar gaat het ook heel erg over.
Ja. Want die hebben de stand-up comedians. Ik heb wel eens die mensen wel eens geïnterviewd. En een van die vrouwen zei van... Jij, als je het podium opgaat, sta je met 1-0 achter. Zeker ten opzichte van de mannen in het publiek.
Ja.
Dus daar moet je overwinnen. En dat lukt ze ook wel. Want vrouwen hebben gevoel voor humor. Ik zit hier met vier vrouwen, dus ik kan het makkelijk zeggen.
Dat kan je overal makkelijk zeggen, toch?
Maar daar komt, vind ik, de laatste jaren ook wel steeds meer een omslag in. Dat je ook steeds meer vrouwelijke cabaretiers ziet. En bijvoorbeeld Claudia de Breij, die de eerste vrouw was die de oudejaarsconferentie mocht doen.
Ja.
Dus daar zit misschien ook hopelijk een soort omslag in. Dat allemaal makkelijker gaat. Of denkt u daar niet zo positief over?
Ja, er zit wel een omslag in. Maar ik denk dat het ook nog een hele strijd wordt. Want dat is meer een algemeen politiek fenomeen wat ik in de wereld zie. Maar daar gaat dit natuurlijk niet over. Is dat de patriarchale samenleving, dat die een beetje op zijn eind loopt. En dat je hier en daar nog wel wat pieken ziet. En ik wil niet naar een matriarchale samenleving, maar meer naar een samenleving waarin het mogelijk is voor iedereen om te doen wat hij wil. En dat ook voor vrouwen dus om... Ja, stand-up comedian te worden. En om daar ook goed in te worden. En om ook gewaardeerd te worden daarvoor.
Ja. Ja, en wat net... Emma die gaat dus bijvoorbeeld nu veel conferences kijken. Zit daar ook nog... Je hebt allemaal verschillende vormen van humor. Je hebt series, conferences, maar moppenboekjes. Ik vind zelf ook niet elke vorm van humor even grappig. Dus zit daar per persoon... Verschilt dat dan ook weer heel erg?
Ja, heel erg. Dat is helaas het geval. Dat is, maar dat is juist ook wel weer leuk. Ja.
Mag ik daar iets over zeggen? Want als ik aan mensen uitleg wat ik doe en ik zeg ik bestudeer moppenboekjes, dan denken ze en zeggen ze ook vaak van, nou ja, moppenboekjes, dat is vaak hele flauwe humor. Vind ik zelf ook. En het volgende wat ze doen is zelf een mop vertellen. En het maakt niet uit welke sociale klasse iedereen doet dat. Dus dat is
een willekeurige mop die iemand zelf heel leuk
vindt. Precies, ja. We denken allemaal van ja, moppen, dat is toch, dat associëren we met ander soort humor of een beetje ja, wat simpeler, simplistisch. Maar uiteindelijk kan iedereen dat toch wel waarderen, merk ik. Ook al zeggen mensen dat ze dat niet doen.
Soms een beetje stiekem misschien.
Precies, ja. Ja. Guilty pleasure.
En de tune gaat al lopen, dus we moeten helaas afsluiten. Ik denk dat we nog wel een tijdje door kunnen praten hierover eigenlijk. Ik wil heel graag mijn gasten bedanken. Lieke Stelling en Siebe Doosje, bedankt voor jullie komst. Heel veel succes met jullie onderzoeken en toekomstige werken. Susha, bedankt voor je eerste column. Ik vond het heel leuk.
Gelukkig.
Ik hoop dat je nog een keer terug wil komen.
Ja, zolang ik tijd krijg om te lullen, lul ik wel door.
Nou, dat geldt voor mij ook.
En vandaag was Emma mijn co-presentator. En het is een bijzondere uitzending ook wel. Want het is de laatste van Radio Zwammerdam.
Ja, de allerlaatste, geloof ik.
Ja.
Ja, zoals ik net al zei, ga ik dus straks een tijdje niks doen. Afgestudeerd. En draag ik met heel veel vertrouwen het programma over aan nieuwe mensen.
Nou, ik vond in ieder geval echt afgelopen jaar, wil ik nog even zeggen, heel erg leuk. Dus, en ik heb ook veel van je geleerd. Dus daar wil ik je in ieder geval voor bedanken. En voor al het werk wat je voor Radio Zwammerdam hebt gedaan.
Heel graag gedaan.
Ja. En vandaag zat achter de knoppen met alle fragmentjes Aafke Kok. Heel erg bedankt. En wil je deze afleveringen of andere afleveringen nog terugluisteren? Dan kan dat via onze site radiozwammerdam.nl of via SoundCloud, iTunes, Spotify of waar je dan ook graag je podcast luistert. Wil je reageren op deze uitzending? Dan kan dat via Facebook, Twitter of stuur gewoon een mailtje naar redactie@radiozwammerdam.nl. Mijn naam is Josta Bosma, dit was Radio Zwammerdam en nog een hele fijne zondag.